Diab Abu Djadja, de Vlaamse Malcolm X, zoals de New York Times het schreef in 2002, 2003 ergens, die op dat moment nog niet wist wie Malcolm X is en die we vandaag toch uitnodigen om daarover te praten, want Malcolm X is 50 jaar dood. Kan je in één of in twee zinnen zeggen wie Malcolm X was?
Ja, Malcolm X is een zwarte Amerikaanse leider. Hij was eigenlijk een zeer interessante figuur, omdat hij een bepaalde emancipatieproces heeft belichaamd voor zwarte Amerikanen. Ja. Voor het eerst kwam iemand die eigenlijk niet alleen vocht voor de rechten van de zwarte Amerikanen, maar wel een vrij assertief geluid naar buiten bracht en ook met de vinger wees naar de blanke Amerikanen en te zeggen van kijk, discriminatie en racisme is ook een verantwoordelijkheid te dragen daarin. Ja. En natuurlijk, hij wordt bekeken als een extremist. Hij was zeer gehaat in Amerika toen, in die tijd. En hij wordt bekeken als de duivel eigenlijk, naar voren, zoals ja. De duivel.
Ik moet meteen denken, we zitten in de jaren 60, hè, want hij is vermoord in 1965. Ik moet direct denken aan Martin Luther King. Mm-hmm. Het verhaal dat jij vertelt, zou je ook over Martin Luther King kunnen vertellen, ja. Behalve dat gehaat worden.
Ja, kijk, eigenlijk je kan het niet vertellen over Martin Luther King. Want Martin Luther King is, en dat is een beetje de verschil tussen Malcolm X en Martin Luther King. Martin Luther King vertrok vanuit een emotioneel discours, vrij religieus, en inderdaad heeft ook gemobiliseerd, heeft acties georganiseerd. Maar hij was altijd vanuit dat, hij maakte geen krachtsverhoudinganalyse van, hij maakte ook, zijn kritisch geluid naar de maatschappij was zeer miniem. Hij speelde op de moraliteit, hij speelde op de droom, terwijl dat Malcolm X ook duidelijk naar Martin Luther King was, sceptisch was. Hij zei van, I don't see an American dream, I don't have a dream, I see only an American nightmare. En dat was wat Malcolm X de boodschap. En hij was, vrij kritisch naar Martin Luther King ook.
Hoe was de verhouding tussen die twee?
Vrij problematisch. In die zin van toen dat...
Je kan kritisch zijn voor elkaar, maar elkaar wel respecteren en beseffen dat je voor dezelfde zaak...
Er was een minimum aan respect. Je kan niet zeggen dat er Malcolm X is een zeer respectvol persoon en Martin Luther King ook. Dus in die zin viel het mee. Maar ik herinner me van een speech van Malcolm X waarin hij neerbuigend op Martin Luther King toch communiceerde, waarin hij zei van, poor boy, toen dat op een bepaald moment met J. Edgar Hoover Martin Luther King werd gechanteerd door de FBI omdat de foto's met de prostituee eigenlijk verschenen. En dat was een gestuurde prostituee van de FBI en natuurlijk, J. Edgar Hoover had die foto's. Mm-hmm. En toen heeft Malcolm X gezegd van, poor boy, now they got you. But we will support you. En hij heeft ook een andere keer gezegd van, je hebt een prijs gewonnen, you're getting a prize from the oppressor, so I'm very skeptical. Ja. Als ik zie dat je een prijs won van de onderdrukker, dan heb ik een probleem. Dan heb ik toch mijn twijfels over u.
Had dat ook niet te maken met het preken van geweldloosheid van Martin Luther King, waar Malcolm X eigenlijk het niet mee eens was?
Ik denk dat dat een minime element is. En natuurlijk, bij het criminaliseren van Malcolm X focuste de media in Amerika op de geweldloosheid. Maar Malcolm X was nooit gewelddadig. Heeft eigenlijk gewoon gezegd van in self-defense. Ja, dat zegt de Amerikaanse grondwet. Hè. Dus wat dat betreft heeft hij niet meer of minder gezegd van... Maar natuurlijk, hij dreigde met een revolutionaire mobilisatie door by any means necessary te zeggen. Ja. Maar veel mensen zeggen van zonder Malcolm X had Martin Luther King niks bereikt. Maar nu de vraag is, hoeveel heeft Martin Luther King bereikt? Maar dat er een Malcolm X bestond, heeft wel kracht gegeven aan Martin Luther King.
Ja. Ja. Maar heeft hij zelf ooit geweld gebruikt dan? Of mensen echt aangezet tot geweld?
Nee. Hij heeft nooit geweld gebruikt. Hij is zelf vermoord. Men heeft geweld tegen hem gebruikt. Ja. Dus hij is gewoon doodgeschoten.
Maar Martin Luther King is ook vermoord. Dus ondanks het feit dat Martin Luther King de zachte kant koos van het verzet...
Ja, absoluut.
Stuit hij op evenveel verzet?
Dat is een soort vindicatie van de stelling van Malcolm X. Want Malcolm X zeide van, zonder echte mobilisatie, zonder echt druk gaan uitoefenen, gaat hij niet bereiken. Niet alleen door, maar natuurlijk, is er een synthese van die twee gekomen. In de zin van, nog de een, nog de ander had het bij de juiste einde. Het eigenlijk allebei waren nodig. En in die zin, dat is denk ik het moraal van het verhaal. Ja. Eventueel is toch, nu binnen de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, maar sinds de jaren 70 al, zijn alle twee figuren zeer belangrijke figuren, zeer gerespecteerde figuren. Ja. Ook in de mainstream nu in Amerika wordt Malcolm X en zijn waarde eigenlijk aanvaard.
Nu wel, maar als we even teruggaan, dan was de perceptie van die twee figuren heel, heel verschillend. Hè? Mm-hmm. Martin Luther King was natuurlijk ook controversieel, maar in zijn grote mars op Washington liepen heel veel blanken. Mm-hmm. blanken mee, wat Malcolm X hem echt kwalijk nam. Hè? Mm-hmm. Hij gebruikte zo'n beeldspraak van koffie met te veel melk. Mm-hmm. Smaakt niet meer naar koffie. Ik weet niet meer als je het ziet.
Ja, nu om Malcolm X te begrijpen, je hebt twee fases in zijn leven. Je hebt de eerste fase toen dat hij lid was van de Nation of Islam. En Nation of Islam is een soort secte eigenlijk, die niet veel eigenlijk, niet zelfs mainstream islam, is een Elijah Mohammed die zichzelf als een nieuwe profeet eigenlijk opwerpt. Maar de Nation of Islam heeft eerder een segregationistisch, maar ook een toch vrij racistisch standpunt naar blanken toe. Bijvoorbeeld de Nation of Islam gelooft dat blanken de duivel zijn en zo. Dat is een soort eigenlijk reactie op het racisme die hetzelfde racisme...
Ja, daar moet je misschien even een klein beetje uitwerken, want eigenlijk pleiten die voor apartheid, hè?
Ze pleiten,
zwarte mensen die voor apartheid pleiten.
Ja, ze pleiten voor separation. Ja. En
op welke argumenten gebruiken?
Ja, de argument is dat er een natie bestaat, dat de black Americans, dat de black people eigenlijk, de African, dus dat was geen sprake van de link te maken naar Amerika, dat ze een aparte natie zijn en dat the only solution is separation, segregation, omdat er racisme eigenlijk eeuwig is. Ja. En omdat er helemaal geen oplossing is voor het racistisch probleem. Dus, dus je moet een aparte land in Amerika opbouwen voor de zwarte Amerikanen.
Zij de zwarte mensen.
Ja, en dus dat was de lijn van Malcolm X. Maar op een bepaald moment brak Malcolm X met die organisatie. En dat was toen dat hij eigenlijk bekeerd was naar, tot de islam. Niet de islam van Nation of Islam, van Elijah, maar de mainstream islam. Hij ging naar Mekka om de pilgrimage, om de bedevaart te doen. Ja. En daar zag hij van moslims van alle kleuren. Hij zegt, I saw Muslims who are blond and blue-eyed. And I realized, these are my brothers as well. Dus eigenlijk heeft hij met het racisme gebroken door juist een moslim te worden. En dan kwam hij terug naar Amerika. En dan heeft hij een andere organisatie, die heeft Nation of Islam verlaten. Hij heeft een organisatie opgericht, die heet Organization of Afro-American Unity. En je zegt, de naam zegt eigenlijk veel, de Afro-American Unity. En in die organisatie waren ook blanke mensen aanvaard. En dan had hij een discours, een third world discours. Hij was bevriend geworden met Castro, met Nasser. Dus hij positioneert zich in dat anticoloniale third world discours, maar helemaal niet racistisch. En op dat moment wordt hij gevaarlijk. Hmm. Omdat hij kon een brede groep mobiliseren en op dat moment wordt hij ook vermoord.
Ah, want ik wou u net opwerpen. Je zou kunnen zeggen dat hij met ouder worden, hij is niet heel oud geworden, maar dat hij met ouder worden rustiger is geworden en genuanceerder is geworden.
Meer dan dat. Het is een andere inzicht. Hè. Dus hij is van paradigma veranderd. Hè. Het is niet dat hij alleen ouder en rustiger is geworden. Hij was nooit ook rustig geworden. Hij bleef vrij heavy. Maar zijn ideologie, ideologische inslag was anders. Hij was gewoon antiracistisch geworden en vertrok niet vanuit die racism in reverse. Hè. Hij was echt...
En je zou dan op het eerste zicht denken van dus aanvaardbaarder voor de mainstream?
Maar absoluut niet. Maar eigenlijk op dat moment, kijk, hij is eigenlijk gevaarlijker voor de mainstream geworden, omdat hij ook zwart en blank kon mobiliseren op dat moment, omdat hij ook banden begon te leggen met in die periode toch die bewegingen van in Cuba of in Afrika enzovoort. Dat was gevaarlijker. Ja. Ja. En hij was vermoord door mensen militanten van de Nation of Islam, maar er zijn veel geruchten, veel conspiracy theories, maar veel meer mensen ook, meer dan just rumors, dat de FBI daar een handje in had. Ja. Dus natuurlijk, ik denk niet dat het established is, maar zelfs in de mainstream geschiedenis, men is ontvankelijk voor die theorieën.
Er werd heel anders gereageerd op de moord op Martin Luther King in 1968, als je dat vergelijkt met de reactie op de moord op Malcolm X in 1965. Mm-hmm. Martin Luther King is ook een beetje van ons wit mensen.
Mm-hmm. Ja, ik weet nog wanneer dat gebeurde. Ik was aan zee, dat weet ik nog. Malcolm X, ik zou het niet weten. Mm-hmm. Ik zou het niet weten.
Ja, Malcolm X, zijn dood was een grote gebeurtenis in Harlem en bij de zwarte gemeenschap. Hij was inderdaad meer van de zwarten. Ja. En inderdaad, Martin Luther King was meer, of ja, ook eerder van de blanken. En eigenlijk, dat is juist... misschien ook het typerende verschil tussen die twee. Malcolm X belichaamde meer de emancipatie claim van de zwarte bevolking. En daarom is de figuur Martin Luther King, Malcolm X vandaag, de figuur van Malcolm X vandaag is meer wervend bij de zwarte dan de figuur van Martin Luther King. Ja. Martin Luther King is een algemene, weet je, dat is die tautologie van elkaar houden en hand in hand. En iedereen is daarmee eens, maar eigenlijk men weet dat de wereld niet zo zo in elkaar zit. Terwijl Malcolm X zijn boodschap is...
Dat is die dream, hè? Dat is die dream, hè?
En het is niet dat Malcolm X geen dromen had. Dus Malcolm X heeft geen probleem, vooral de laatste Malcolm X, heeft geen probleem met wat Martin Luther King wou bereiken. Hij wou hetzelfde bereiken. Ja. En had misschien X langer geleefd, misschien had hij meer samengewerkt met Martin Luther King.
Ja. Zeg, je zegt dat hij vandaag nog altijd aanslaat. Je bent niet zwart, maar je bent wel moslim. Is hij dan voor jou als moslim een rolmodel op een of andere manier? Of?
Ik denk breder dan dat. Hij is een inspiratie niet alleen vanuit zijn etnie of geloof. Hij is een inspiratie vanuit zijn analyse. Vooral de tweede luik van zijn carrière, zeg maar.
Zijn sociale politieke analyse.
Ja, en omdat hij juist vanuit die antikoloniale, de decolonisatie, gewoon benadering vertrok. En die decolonisatielijn is nog altijd valabel vandaag. Hè. Het is ook valabel hier in Europa. En ik denk, in die zin is Malcolm X nog altijd, voor mij een inspiratie in ieder geval.
Leg dat eens uit, want de kolonisatie is van in de jaren 60 voorbij.
Ja.
In welke mate zijn wij nu nog een koloniale samenleving?
Ja, kijk, het is een beetje misschien een ingewikkeld, ik weet niet als we de tijd daarvoor hebben vandaag, maar...
Je krijgt een minuut of
Heel kort eigenlijk de benadering of iets dat sterk leeft bij veel groepen vandaag in Europa, is dat eigenlijk de koloniale maatschappij is nooit eigenlijk gestopt met... Het is nog altijd iets dat verder duurt. In die zin van, je hebt het geografisch en militaire decolonisatie gehad.
Even ons teruggetrokken.
Maar de kolonisatie als een koloniale doctrine, manier van denken, benadering, is nog altijd... zeer levend. En niet alleen in de derde wereld, wat daar duidelijk het geval is, dat een sterke koloniale verhouding is met het Westen, maar ook zelfs hier in Europa. Dus de verhouding bijvoorbeeld van Europa met haar minderheden is een sterk koloniaal verhouding. De mechanismen van het kolonialisme, die bijvoorbeeld gelden in de Congo, met de evoluees en met de structuur, hoe aanvaar je een Congolees binnen de Belgische koloniale maatschappij daar, diezelfde verhouding gelden nog altijd nu met minderheden.
En wat is er dan koloniaal? Is dat het feit dat er een soort van... de verongesteld wordt dat er een leidende cultuur is die superieur is aan de andere cultuur?
Ja, dat is op niveau van zeg maar gedachtegoed, op niveau van ideeën, dat er inderdaad een lineaire hiërarchie wordt of dat de culturen hiërarchisch worden benaderd.
Ja.
Maar meer dan dat ook in de mechanismen zelf. Dus hoe dat men omgaat. Los van debat, los van discours, hoe dat men omgaat met minderheden. Men instrumentaliseert eigenlijk minderheden of bepaalde individuen binnen minderheden op een zeer koloniale manier. Dus in die zin, de idee is een minderheid niet een deel te laten maken van de maatschappij als burgers, of een groep van burgers, maar juist in check te houden, in controle te houden. En niet problematisch te maken. Dus zei het, vroeger was het discours rond criminaliteit. Dus we moeten zorgen dat die minder crimineel zijn, want die zijn criminelen. En nu is het discours over terrorisme. Over 10 jaar misschien is dat iets anders, maar een minderheid is altijd geproblematiseerd als groep. Ja. En niet, men heeft in deze maatschappij een zeer individualistisch discours rond alles, maar als het gaat over minderheden, plotseling heeft men een collectieve.
Dan is
dat collectief. Ja, en dan ga je om met, zoals de Hannah Arendt schreef over Joden.
En je kan als individu die groep ontstijgen als je wordt zoals wij.
En dat is niet alleen wat Malcolm X, want eigenlijk voor Malcolm X heeft Hannah Arendt geschreven over hoe dat de Joden in Duitsland werden behandeld, maar ook hoe de mechanismen die speelden. En Hannah Arendt stelde dat in de jaren 20 in Duitsland een Jood alleen iets kan worden in functie van zijn Jood zijn. Ofwel gaat hij assimileren, maar dan is hij iemand als geassimileerde Jood, juist omdat hij Jood is, zelfs als hij afstand neemt van dat Jood zijn. Ja. Ofwel gaat hij dat niet doen, dan is hij ook... En ze stelden twee grote categorieën, dus aan de ene kant een paria. Dat zijn, of aan de andere kant, een parvenu. En Arendt zegt van, een Jood had geen keuze, behalve, je hebt de grijze massa, die schippert tussen die twee, maar je had de paria's en de parvenu's en die hebben het gemaakt. Ja. Ofwel parvenu ofwel paria.
Ja.
Malcolm X had het over house negro en field negro.
En vandaar, en dat deel jij dan met Malcolm X, assimilatie, dat is verkeerd.
Assimilatie is oké als het een individuele keuze is. Iedereen heeft de keuze om zich te assimileren. Maar als assimilatie opgedrongen wordt als beleid, dan is dat een soort vorm van onderdrukking. Dus dat is wat de Vlamingen altijd hebben aangeklagen naar de Franstaligen toe, dat assimilatie wordt geïnstrumentaliseerd als een beleid ergens. Hè. Dus los van de historische feitelijkheid van die claim, Als het zo is, dan is dat een vorm van onderdrukking. Maar als iemand kiest om zich te assimileren, dat is een individuele keuze. Ja. Dus dat is, ik aanvaard assimilatie als persoonlijke keuze van mensen, ja. Maar ik aanvaard het niet als beleid die is opgenomen. Ja, 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 ja.
En in die zin heeft de New York Times wel gelijk dat jij de Vlaamse Malcolm X bent.
Dat wil ik niet zeggen, dat wil ik niet zeggen. Het is wel eigenaardig dat ze de link lagen, omdat ze ons discours hebben geanalyseerd en dat dit hun denken aan dat. Maar het feit dat... dat ik niet wist wie Malcolm X was, zegt eigenlijk dat het niet heeft te maken over een soort koppengedrag van iets.
Nee, het is een constructie achteraf.
Maar zoals ook dat je weet, de mechanismen van minderheid, meerderheid, duwen emancipatie in die richting. En daarom dat Arendt schreef daarover. Ik heb Arendt gelezen voordat ik Malcolm X heb gelezen.
Je bent de Vlaamse Hannah Arendt.
Ja, ja. Zoiets, ja, inderdaad. Ja. Dus als ik over invloed, dan is dat de analyse van Hannah Arendt eerder. Maar eigenlijk, waarschijnlijk heeft Malcolm X haar ook gelezen. Ja. Maar los van lezen of niet lezen, dat is hoe dat de mechanisme minderheid, meerderheid functioneert.
En jij hebt dat, jij hebt dat bestudeerd, je hebt erover gelezen, zij het laat. Hoe zit dat in de moslimgemeenschap? Is Malcolm X vandaag in Vlaanderen een icoon?
Ja, kijk, je hebt Malcolm X, heb je ook de commerciële Malcolm X, hè, zoals de commerciële Che Guevara.
Maar de film ook.
De commerciële Malcolm X is een icoon, maar de meeste mensen weten niet wat Malcolm X is. Dus ze hebben wat codes, zodat je ziet op foto's, dat circuleert op social media. Ja, dus dat Malcolm X op de oppervlakte is wel een icoon, inderdaad. Ja. Maar ik denk, in de diepte Malcolm X bestuderen doen weinig mensen. Ja.
Maar hangen er posters van Malcolm X op tienerkamers?
En ook op foto's. Kijk, vandaag niet de kamer, de virtuele kamer, de Facebook-profiel. Ja, dan zie je vaak foto's van Malcolm X. Dus nee, het is absoluut iconisch.
De echte of die van de film?
Ik denk eerder dat commerciële. Ja,
maar de intellectuele theorie die erachter zit, is weinig bekend.
Ja.
Die zouden die jongens en die meisjes die posters hebben hangen hier kunnen vernemen, omdat wij drie met jou over praten, maar ze luisteren niet naar ons, hè?
Ja, maar vandaag misschien wel, omdat ik...
Maar dat heeft dan weer met die vraag over assimileren of niet assimileren.
Nee, maar weet je, kijk, de essentie van dat heel verhaal is, hè, wat betreft Malcolm X, is dat veel jongeren zonder zelfs op kennis te maken van Malcolm X en zijn gedachtegoed, zelfs tot die analyses komen, omdat ze dat aan de lijf ondervinden. Alleen Malcolm X kan de expressie, of zeg maar de duiding zelf, of de situering van die houding of wat die gevoelens wel vergemakkelijken.
Ja, is hij in de tijd politiek actief geweest? Is het een soort partij geworden?
Nee, dat was altijd iemand die geloofde in een mobilisatie, in zo'n grassrootsbewegingen. Hij probeerde gewoon mensen bij elkaar te brengen, te organiseren. Maar hij heeft nooit... hij was niet tegen verkiezingen, integendeel. Hij heeft veel speeches gemaakt om mensen te laten registreren voor de vote. En hij zelfs... een van zijn bekendste speeches is The Ballot or the Bullet. Is van wij moeten onze rechten kunnen halen met de ballot, met de verkiezingen.
Ja.
Als jullie ons beletten om dat te doen, wat blijft er over?
Ook of geweld.
Ja, en eigenlijk de Malcolm X belichaamde de Amerikaanse gedachtegoed, hè?
Dat is het merkwaardige. Ja. Dat zit ik de hele tijd te denken. Want de Amerikanen vinden van zichzelf toch dat zij het land zijn waar je je niet hoeft te assimileren. Als je maar een aantal waarden onderschrijft. En waar de diversiteit gevierd wordt.
Absoluut.
Dat compliment steken ze toch op hun hoed.
Ja, ja.
En dat noemen ze het succes van het land.
Absoluut. En de discours van Malcolm is langs alle kanten is zeer Amerikaans. Dus, en dat is ook niet merkwaardig, want hij is een Amerikaan. Ja. Dus inderdaad, op niveau van burgerschap, maar ook op niveau... Van bijvoorbeeld dat by any means necessary, dat men eigenlijk hem kwalijk neemt. Dat is ook zeer Amerikaans. Hè? Mm-hmm. Amerika is een land waar dat wapens, de Second Amendment, je moet wapens kunnen dragen. Waarom? Want de regering moet bang van u zijn als burger. En als je onderdrukt wordt, dan moet je eigenlijk de wapens opnemen tegen je regering. Hè?
Zo, dat is heel Amerikaans.
Dat is heel Amerikaans.
Zeg, Martin Luther King, die heeft een officiële feestdag gekregen, hè, door de Verenigde Staten. Hoe zit het met Malcolm X?
Ja, ik denk, er is Malcolm X Day? Nee, dat is er niet. Hè? Maar zowel bijvoorbeeld Malcolm X Boulevard in Harlem. Dus hij heeft wel straat op zijn naam.
Is er ook een memorial? Want er is een Martin Luther King Memorial in Washington. Ja, ja, heel indrukwekkend. Ik heb ervoor gestaan.
Ja, dat weet ik niet.
Je bent nog niet op bedevaart geweest.
Ah, nee.
Maar hij heeft een film. Hè?
Ja, dat wel. Ja. Ja. Enfin, als hij niet was vermoord 50 jaar geleden, dan was hij dit jaar 90 jaar geworden. Ronde getallen, dat hebben we graag in de media. Diapa Bucetta, dank u wel.
Dank u wel.
Interne keuken.